Zullen we onze Bijbels openen in 2 Koningen en het vierde hoofdstuk. We zijn gedachten geweest aan Elisa. En die Elisa die is een toch een bijzondere man. Als we denken dat Elia die is eerst op dat toneel geweest. Maar als we denken aan Elia die is er eigenlijk in vergelijking maar heel kort geweest. Als we de jaren optellen van Elisa, dan kom ik aan zo'n 70 jaar. Van de tijd dat hij bij Elia kwam, totdat hij thuis geroepen werd. En in zijn laatste bediening, zelfs op zijn sterfbed, deed hij nog een werk dat toch wel bijzonder was. Elisa was een bijzondere man en ik wil er zo ook eventjes wat verder op ingaan. Maar we gaan nu eerst lezen van vers 8 van hoofdstuk 4. En de vorige keer hebben we gekeken nog naar die mensen en wat er hier in dit hoofdstuk gebeurt is natuurlijk best bijzonder. Als je denkt dat in het eerste stukje in die eerste 7 versen zagen we de gevolgen van de dood, wat er kan gebeuren. En hier zien we ook weer het leven en de dood en dan herleven. En dan als je dan verder gaat door dit hoofdstuk, dan zie je ook nog dat Elisa geeft leven in de pot, als het ware. Ik begrijp natuurlijk dat de Heer dat gedaan heeft, maar het ging allemaal door de hand van Elisa. En dat er nooit geen gebrek is, dat de Heer overvloed geeft. En het is zo mooi dat hij dat ook gezegd heeft. Hij zegt, ik ben gekomen, ik ben de goede herder. Ik ben gekomen dat ze het leven mogen hebben en overvloed. En het is de bedoeling dat wij in die gemeenschap met de Heer Jezus leven in overvloed. En niet krampachtig. Ik denk dat veel van het leven met de Heer een krampachtig leven is. En misschien wel een afvragen, doe ik het wel goed? Ja, dan mag ik u eventjes helemaal bemoedigen. Je doet het helemaal niet goed. En je zal het ook nooit goed doen, maar hij doet het goed. En het gaat niet om mijn rechtvaardigheid, maar om zijn rechtvaardigheid. Het gaat niet om mijn genade, maar om zijn genade. Het gaat niet om mijn liefde, maar om zijn liefde. Het gaat niet om mijn werk, maar het gaat om zijn werk. Het heeft allemaal te maken met hem. En de meer, dat we toch iedere keer weer mogen zien, dat het ons op en uit doet zien naar hem. En dat in wat u ook maar doet en u zegt, ik heb gefaald, dat kan allemaal natuurlijk. Maar tegelijkertijd heeft dat te maken dat we des te meer op gaan zien naar hem en alles van hem verwachten. En de meer dat u van hem verwacht, de minder dat u zelf van uzelf zult verwachten. We lezen het 8e vers. Het geschiedde ook op een dag als al Elisa naar Sunem doortrok. Ik hoop dat u zo wel eens een kaartje bekijkt. Dan zie je, ze waren die profetenschool, die was op de Karmel daar. En dan kom je door de Sunem heen en naar verschillende andere delen van het land waar hij ook wel aanwezig was. Dus, en dat al daar, ik lees even de oude vertaling hier, maar dat weten we lang. Maar er staat een grote vrouw, daar moet ik wel even direct bij zeggen. Geloof ik beslist niet dat met haar omvang te maken had. Ik denk dat met haar geestelijkheid te maken had. Met haar, dat bewijst natuurlijk de rest van het hoofdstuk wel. Als je doorleest, dan zie je dat ook direct. Dat zij was een geestelijke vrouw. Ze had inzicht in de zaken. En voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. Dus zij nodigde hem uit, kom binnen en kom eten. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Dus zei tot de man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is. En het lijkt mij dat ze, als je dat doorleest, dat ze een gemeenschap met God had en zo ook gemeenschap met hem. Het is altijd heel belangrijk dat we ook gemeenschap met elkaar hebben en daardoor gevoed worden geestelijk. En dat we daardoor die kracht krijgen. En daarom hebben we ook avonden net als deze. En we hopen hier een zondag ook weer te zijn, dus inderdaad hopen we dat het dan ook zo zal zijn. En ze zeiden dus tot de man, dit is een man God die heilig is, die bij ons auto's doortrekt. En om hem nog een beetje dichterbij te hebben, laten we een kamertje maken. En dan kunt u zich dat wel voorstellen een beetje, hoe die vastwel plaatjes of wat er ook nog van gezien. op het dak en dan eventjes daar een kamertje maken en dan kan hij daar zich terugtrekken. En dan moet je zien hoe precies dat ingericht wordt. Dat lijkt er misschien, daar kun je zo aan voorbij gaan, maar dat is heel belangrijk. Laten we toch een kleine opperkamer, zie je, dat is ook al zo'n bijzonder woord, van een wand maken. En laten we daarvoor een zetten, een bed, dat is heel mooi, een tafel en een stoel. Dus deze man die wil mediteren, dit is een man van God, dus die wil er zitten en die wil mediteren. En die heeft ook een lichtje nodig. Hè? En dus er is ook een licht erbij. Nou, dus een kandelaar. En zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt, dat hij daarin wijken. Dus dat hij alleen kan zijn. Alleen met God. Het is belangrijk voor ieder van ons dat we weten wat het is om alleen te zijn met God. En om zo God te leren kennen door de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Dat het niet iets is van onszelf weer. Dat het niet godsdienst wordt. Ik denk dat we genoeg godsdienst rondom ons heen zien. En daar gaan we verder niet op in. Maar het is wel belangrijk dat we verder zijn dan de godsdienst. Dat we bezig zijn met God te leren kennen door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dus hier zijn ze dan. En het geschiedt op een dag dat hij daar kwam. Een week in de opperkamer. En legde zich neder. Kun je dat voorstellen? Dan ligt hij. En die ligt te denken aan de Heer. Maar tegelijkertijd ook aan anderen. En hoe de Heer anderen gebruikt. Zodat je daar rustig kunt zijn. Dat je je even terug kunt trekken. Het is heel belangrijk dat we ons een keer terug kunnen trekken van deze wereld. In de drukte. We zien niet al de drukte waar Elisabeth betrokken was. Maar in de drukte van het leven. Pas zo zag hij bij dit leger was hij. En je wordt dus daar bij de verschillende dingen geroepen. Hij zit ook bij die profetenschool. Dus ik kan me voorstellen dat wanneer hij er langs trok, dat het wel mooi was dat hij zich even terug kon trekken. En daar is hij aan het rusten. Maar dan helemaal, je bent nooit helemaal eigenlijk aan het rusten. Toen was je toch aan het denken, dit is wel bijzonder dat deze plaats die ik gekregen heb hier. En hoe heb ik die gekregen? Oh, die is eigenlijk gekregen door deze vrouw. En ik heb eigenlijk me nooit meer aan gedacht. Wat zou zij nodig hebben? Wat zou zij nodig hebben? Het mooiste is natuurlijk dat je gemeenschap hebt. Want dat is rijker dan iets anders. Maar tegelijkertijd komt die vraag toch wel naar voren. Wat heeft deze vrouw nodig? Wat mist ze? En dus door van Gehazi hoort hij dat. Ja, ze is erg tevreden. Dat is ook een van de kenmerken van, laat ik het maar zo noemen, de heiligheid. Tevredenheid. Tevredenheid gaat zeker samen met heiligheid. Met gemeenschap met de Heer Jezus. Als we niet tevreden zijn in de gemeenschap met de Heer Jezus, waar zijn we dan tevreden? Dan is er geen tevredenheid te kennen. En dus hier zie je die vrouw, die is dus tevreden met, ze zegt, ik met dat een heel gewoon uitdrukking, ze zegt, ik leef onder mijn eigen volk. Met andere woorden, ik heb nergens heb ik belang bij. Ik heb nergens geen behoefte aan buiten wat ik nu heb. Tevredenheid. Wat een mooi woord. Mijn moeder zei altijd, overal waar te voor staat, dat is niet goed, behalve tevreden. En er zijn van die uitspraken die je wel eens herinnert. In ieder geval, dit is er één van. En tevreden. Misschien is dat een goede vraag, want dat komt zo meteen ook nog een keer naar voren. Bent u tevreden? Ik weet niet of dat u ook wel eens gelezen hebt van Pichelmeetje, vriendelijk ventje, wat ik doe, dat doe ik voor jou. Maar ik heb geen beetje meelijden met je ontevreden vrouw. En dat is natuurlijk een lang voorbij verhaaltje, maar tegelijkertijd, dat als kind heb ik dat eens gelezen, dus ik onthoud al de dingen die ik niet nodig heb. Maar goed, dus hier ontevredenheid, maar is er iets dat zo overal tegen indruist dan ontevredenheid? En mag ik u dan opmerken dat als er ooit een tijd is geweest van ontevredenheid, is het nu. Iedereen wil alles hebben. En er was een tijd, die ik kan herinneren in ieder geval, dat die mensen, vooral in de omgeving waar ik nu woon, vakantie, dat kwam je niet tegen. Je had misschien eens een week in het jaar dat je geen werk had. Dat was iets anders, maar dat was geen vakantie. Maar nu is het niet één vakantie, nu is het niet twee, het kan drie of vier. En dan gaan we de rest er niet bij halen. U ziet dus de ontevredenheid. En is er enige ontevredenheid in uw leven? Want dat zal u terughouden van de gemeenschap met de Heer Jezus. En hier wat een geweldig iets, hè. Deze vrouw, die zo geestelijk is. Het doet me even denken aan, misschien mag ik dat zo zeggen, dat de meest, ik moet gewoon zeggen dat de meest geestelijke vrouw die ik ooit tegengekomen ben in mijn leven, was de vrouw van de directeur van de Bijbelschool. En die was gewend om, die zijn begonnen met niks. Met helemaal niks. Die hebben gewoon een huisje en toen zijn ze met wat mensen begonnen. En zo is dat gegroeid van lieverlee. Maar zelfs toen ik er was, in die tijd, waren er natuurlijk al heel wat studenten die toch de wereldwijd overgingen. Weet u, dan was ze aan het buiten hangen. Doe dat ook wel eens, met knijpers. En dan had ze op ieder van die knijpers had ze naam staan van een van de studenten. En dan, terwijl ze die was aan het ophangen was ze aan het bidden voor die studenten. Of ze was om in conditie te blijven, was aan touwtjes springen. En terwijl ze aan touwtjes springen was, iedere keer dat ze sprong, dan was dat ook een gebed voor een van de studenten. En ik heb er het onderwijs van gehad, geestelijk leven. Dat is nu, dus dat was in 71 en dat is me altijd bijgebleven. Dat is wel zo'n rijkdom geweest in mijn leven. En hier, er was dus een geestelijke vrouw. En ik weet wel, er zijn mannen die willen niet onderwezen worden van een vrouw. Maar dit was onder de directie van de Bijbelschool. En ik zou vertellen, ik had er niets, geen moeite mee. Ik heb ervan genoten. Dat kan ik niet zeggen voor al degenen die me onderwezen hebben, maar dat in ieder geval deze wel. Dus ik heb eventjes gewoon naar voren te brengen dat die aanwezigheid van deze vrouw. En dus hij is nu bezig en hij zegt tegen Gehazi, ja, kijk eens wat die vrouw nodig heeft. En het is heel apart hier, want Gehazi, Elisa die heeft een leven, maar Gehazi heeft er ook een. En nu leeft deze Gehazi, die leeft naast deze Elisa. En Elisa is een man van God, en dat zal meteen nog wat verder bekijken. Maar Gehazi die leeft daarnaast. Hoort u het woord? Die leeft ernaast. Die leeft er niet mee, die leeft ernaast. En die zit er ook helemaal naast. Maar die heeft nog wel geregeld dingen die hij ziet. Betekent helemaal niet dus dat de wereld blind is. Soms ziet de wereld dingen die nodig zijn. En wat zijn die dingen die nodig zijn? En dus deze Gehazi die had, dat is iets dat op dat moment Elisa niet gezien had. En die ziet wel. Ja, hetgeen dat zo belangrijk is voor deze vrouw, ze heeft geen zoon. Ze heeft geen zoon. Nou, dan wordt deze vrouw, die wordt geroepen, die komt dan en dit is het antwoord. En hij zegt, op gezette tijd, zegt vers 16, omtrent deze tijd des levens zult gij een zoon omhelzen. En hier is het antwoord. Zij wil niet zomaar iets. Gij man van God, hè? Gij man van God. Dus ze zag hem beslist wel als een man van God. Maar lieg niet tegen. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dus die man van God kan blijkbaar ook liegen. Ik kan niet ergens vinden dat Elise dat gedaan heeft. Maar ze gaat er toch niet helemaal van uit dat dit allemaal zo kan zijn. Gehazi had ook gezegd, de man is oud en ze heeft geen zoon. En nu krijgt ze dit. Nou, we lezen het vervolg. En vers 17, en de vrouw werd zwanger, baar een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd van het leven die Elisa tot haar gesproken had. Het is altijd mooi, geliefde, om door een leven heen te kijken. Van begin tot eind en zie wat gebeurt er allemaal in dat leven. Als je bijvoorbeeld dat leven van Elise neemt en je kijkt erdoor en je ziet dat. Je ziet het leven van Gehazi en je kijkt erdoor. Nu hebben we deze vrouw en je ziet het leven van deze vrouw en je kijkt er doorheen. Wat gaat er hier allemaal gebeuren? Dat is heel bijzonder natuurlijk wat er hier allemaal gebeurt. En dan ga je, hoe is dat allemaal tot stand gekomen, zou je zeggen? Hoe gebeuren deze dingen? Nou, hier hebben we ze dan voor ons. En we gaan wat een beetje lezen verder nog. Dus toen dat kind groot werd, niet dat het 20 was, 4, 5 jaar oud, hè? Want anders, het vervolg wijst dat uit, anders zou zij er niet mee lopen dragen, denk ik. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat bijvoorbeeld mijn vrouw, dat die vrouw zal over de nek geworden en zegt, ik zal hem wel meenemen, hè. Nee, dus er zijn gewoon duidelijke dingen die we gewoon meenemen. Dus het ging naar zijn vader toe en nou, die had er schrik mee natuurlijk, dat is wat. Maar je zegt dat jongetje, mijn hoofd, mijn hoofd. Zou de Heer daar iets van geweten hebben? Dacht het wel. Ja, dacht het inderdaad wel. Het is mooi dat je terug kunt kijken, als je tenminste in je leven terugkijkt en zegt, zou de Heer daarbij geweest zijn? Ja. Zou de Heer dat geweten hebben? Ja, zou de Heer geweten hebben? Zeg, zou de Heer weten wat er morgen aan de hand is? Ja. Zeg, zou de Heer weten wanneer de opname komt? Ja, dat weet je ook. Maar blijkbaar weet alleen maar de Vader dat. En als je dat tegen de Heer Jezus zegt, dan komt het goed, hè, want dan is de tijd gekomen. Nou, daar zien wij natuurlijk naar uit. Maar je ziet, het is toch wel een bemoediging, een rust. En is het niet belangrijk dat we rust hebben? Dat we een rust hebben in het feit dat we weten, God heeft alles in zijn hand. Heeft hij uw leven in zijn hand? Daar gaat het om. Heeft hij uw leven in zijn hand? Want ik ga zo even kijken daarna. Kijk u maar. Dus, vader die zegt, ja, breng hem maar naar zijn moeder. Je ziet het, de vader is wat ouder, hè. Je ziet dat die brengt het toch over aan de moeder. Daar zouden we nog wel wat over kunnen vertellen, maar we gaan nu even eraan voorbij. Maar hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. Hij zat op haar knieën tot aan de middag toe, toen stierf hij. Dat is best snel natuurlijk, hè. Een hele snelle gebeurtenis. Maar, dat is niet voorbij gegaan aan de Heer. En dat in iedere instantie, want nu komt er iets bijzonders. En ze ging, legde hem op het bed van de man van God, daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En ze riep om een man en zei, zend mij toch een van de jongens en een van deze linnen, dat hij tot de man God sloopt en wederkomen. Dan zeiden, waarom gaat hij heen? Tot hem. Het is geen nieuwe maan, geen sabbat. En ze zeiden, het zal wel zijn. Waarom wou zij naar de maan van God toe? Waarom is ze niet een beetje eerder naar de dokter gegaan? Hadden wij toch al lang gedaan? Nu wil ze naar die maan van God toe. Ja, maar hij is toch gestorven zo. Wat verwacht je nog? Ja. Ik moet wel even begrijpen dat zij heeft hem eigenlijk uit de dood ontvangen. Alles was dood aangaande. Het gebeurt. Ik weet niet of hij onvruchtbaar was of de man, daar gaat het niet over. Maar de zaak is wel, er was nog geen kind, er was geen zoon. Dus er was toch wel iets dat dood was. En ze heeft hem uit die dood ontvangen en van God. Mag ik even ook zeggen, erbij zeggen, door de man van God. Zo, dat is toch een bijzonderheid, hè? En dus het moment hier nu, dat dat kind sterft, is er maar één gedachte. Zeg, is die gedachte ook bij ons? Is die gedachte ook bij ons? Ik heb dan voor mezelf zo eventjes daarover zitten mediteren. Wat doen wij? Ja, als je niet goed voelt, dan ga je eerst naar een dokter. Ja, dat is gewoon normaal. Dat noemen we toch normaal? Dat is toch heel normaal zelfs? Of is het niet zo normaal? Voor een christen is het voor een christen normaal. Waar ga je eerst naartoe? Ga je eerst naar de dokter of ga je eerst naar God? Nou, deze vrouw die ging eerst naar God. Maar de meeste... Ik ga natuurlijk altijd, ik zit altijd een beetje op een lim. Dus op het eind van een tak, zou ik maar zeggen. Kijk bij ons wel eens zo'n raam uit. En dan zitten die vogeltjes er op die tak zitten. Die tak is nog aan het bewegen ook. Die vogeltjes zitten net zo rustig. En ik vind ook wel eens dat ik eigenlijk vaak op het eind van zo'n tak zit. En die tak die beweegt. En ik ben een beetje zwaarder dan die vogeltjes. Nou, de rest kun je wel bedenken. Moeten we even nadenken. De meeste, ik geloof dat de meeste, nu hebben we het niet over de wereld, want daar zijn we niet mee bezig, hè? Maar in christendom, ik denk dat de meeste mensen eerst bezig zijn met. En als het dan toch tenslotte, ja, het is toch wel erg, willen jullie daarvoor bidden? Oh, ja, waarom het zo ver laten komen? Dat vragen we dan natuurlijk niet, want dat is veel te pijnlijk. Hè? We willen een ander geen pijn doen. Soms is het wel eens goed dat je iemand een beetje pijn doet, hoor, want dan wordt iemand wakker. Is dat ons opgevallen? Ja, ik weet niet wat ze vroeger deden. Ik weet nog dat wij naar de buitenschool gingen. En dat we daar met het hele gezin zaten. En toen waren die mannetjes natuurlijk zo... En toen was er iemand, en die was nogal scherp, in hele fijne prediker trouwens, maar nogal scherp, ook in zijn opmerkingen. En als er een van die jonge dames, die daar ook op bijbelschool zat, en die had er wel een mooie lange haar, die zat een beetje zo, dan keek hij zo een keer, en dan bevroren ze bijna. Hè? Dus toen wij met het hele gezin naar binnen gingen, zei ze, ga jij je kinderen meenemen? Zeg ja, hoezo? Hoezo? Waarom kan dat die kinderen niet meekomen? Ik weet in ieder geval dat de Heer Jezus van ze houdt. Ja, maar als ze nu stilzitten... Oh, zeg, dat is mijn verantwoording. Dat is mijn verantwoording. Want zou zeggen... He put God's holy fear in us. En dus, ja... Als ik mijn hand zomaar op het knietje laai... van hetgene dat dan niet... dat dan nogal bewegelijk was... dan was dat wel over. Ja, daar kunnen we toch wel even rustig mee omgaan. Hè? Maar... Nee, we zijn zo bang. We hebben het allemaal al helemaal gereed staan. Hoe het allemaal moet. En dus naar God toe gaan. Wat een gedachte, hè? Wie is er op die gedachte gekomen? Maar we kunnen zomaar naar God toe gaan. Maar je gaat er toch niet met een dood kind naartoe? Ja, deze vrouw deed dat wel, hè? En de gasten. Moet je kijken. En dus ze zingen, daar gaat die ezel. Dat is best nog, moet eens kijken op de kaart, dat is best nog een heel eentje, want natuurlijk 40 kilometer voor ons is niks, hè, want dat rijden we zo. Maar als het, het lijkt mij toch al 40 kilometer naar Carmel toe van Sunem, dat is nog een heel eentje. Met ezeltje dan, hè? Een ezeltje zonder banden. Begrijpt u? Nou, dan lijkt het mij dat nog een heel eentje. In ieder geval, daar gaat ze naartoe. Dus hier zijn we, onderweg. Volgt u me? Dus daar gaat ze, al zo toch ze heen, vers 25 is dat. En kwam tot de man Gods tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man God haar van tegenover zag. Dat hij tot Gehazi zei, jongen zeiden, zie, dat is de Sunamitische. Hier zie je iets van Gehazi ook al. Loopt toch haar tegemoet en zegt tot dan is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind. En hey, dat is een vraag, hè? Dat is een vraag. En mag ik u vragen, is het wel met u? Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? Is het wel met u? Dat is best een diepgaande vraag, hè? Als die zo aan je gevraagd wordt. Is het wel met u? Laten we beginnen met wel met u. U kunt nu op dit moment niet antwoorden voor de uwe misschien. Maar wel, is het wel met u? Is het wel met uw ziel? Is het wel met uw geloofsleven? Is het wel met uw gemeenschap met de Heer Jezus Christus? Is het wel met u? Wat een belangrijke vraag, hè? En dit kunnen we natuurlijk zo overheen lezen, want dan doet dat niet zoveel pijn. Maar tegelijkertijd moeten we het ook wel zien. Worden we tot hem getrokken? Is het leven in hem? Of is het gewoon een leven van dag tot dag en we zullen wel zien wat er morgen gebeurt. Maar dat leven in de Heer Jezus, dat is nodig. Dat is nodig. Want dat is hetgene dat hier gezegd is. Is het wel met u? Is het wel met u? En geliefde, daarom, zolang als God wil, mogen we toch die boodschap doorgeven. Is het wel met u? Is het wel met u? Oh, want die invloed van hoe goed het met u gaat, geestelijk. Die invloed is wijdreikend. Die gaat ver door. En dat zie je ook in die gemeenschap van Elisa met zijn God. Gaan we zo ook even naar kijken. En daar kijken we natuurlijk al naar, maar dat gaat toch nog een beetje verder dan hier. In ieder geval, hier hebben ze het. En zij zeiden, het is wel. Ze gaf dus niet veel asem, als ik het zo mag zeggen, aan Gehazi. Ik laat ook al zien, want hier geeft Gehazi, God die, of tenminste Elisa een opdracht. Dus toen ze tot de man Gods op de berg kwam, vatten ze zijn voeten. En hier is het gewoelsleven van Gehazi. Niet weg. Je ziet dus hoe Gehazi reageert tegenover hoe Elisa reageert, hè? Heel verschillend. Elisa had natuurlijk ook die gemeenschap met deze vrouw in de Heer Jezus wel te verstaan. Terwijl Gehazi die gemeenschap niet had. Natuurlijk, als je het volgende hoofdstuk leest, kom je er wel heel gauw achter. Want dan zie je dat Gehazi, hoewel hij zo dicht bij de man van God geleefd had, dat hij niet de Heer kende. Dat hij niet de Heer kende. Er is iemand anders, daar schrijft Paulus over. Demas heeft me verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gehad. Daar ging Demas. Pijnlijk. Uiterst pijnlijk voor Paulus. Uiterst pijnlijk ook voor Elisa. Maar even zo goed zegt hij dat toch net zo nuchter tegen Gehazi de volgende keer. Hè? In het volgende hoofdstuk is dat dan. Ja, de melaatsheid van de Aman zal u, en moet u luisteren, u en uw gezin, uw familie aankleven. Dat is wat. En daar gaat hij uit. Wit. Wit van de melaatsheid. Wat een verschrikkingen dat je tegenkomt dan in het leven. Omdat er geen doordringing is geweest van de gemeenschap met de Heer en het leven met de Heer Jezus. En dus Elisa die zegt, laat ze geworden, want haar ziel is inderdaad bitterlijk bedroefd. En de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En dan komt ze terug op die eerste, op dat eerste wat ze gezegd heeft, in vers 16, neem ik aan. En dat haalt ze dus nu terug. Heb ik een zoon begeerd? Zij lieg niet, lieg niet. Bedrieg me niet. En toen zag Elisa. Oh. En dan zegt hij tegen Gehazi. God in lende, stop niet. Ga in rechte lijn door als het ware. Wij zijn natuurlijk niet gewend aan al die begroetingen, behalve misschien even een handje opsteken. Maar ik ga in rechte lijn door, zou ik wel zeggen. En naar die jongen toe en leg mijn staf op. Maar je ziet, er was geen levende kracht in Gehazi. Hij kon die niet overbrengen. Staf? Ja. Maar het leven? Nee. Dat zat er niet in. Daar moest Elisa voor zichzelf ervoor naartoe. En hier laat weer zien de diepte van deze vrouw. Van de geestelijkheid van deze vrouw. Want wat zegt ze? Ik ga niet verder of u moet meegaan. Ah, dat geliefde, dat keer op keer is het, hè. Heer, ik ga niet verder als u niet meegaat. Wat zou ons leven werkelijk helemaal anders zijn toch, als we iedere keer zeiden tegen de Heer, Heer, ik ga niet verder als u niet meegaat. Geen stap, geen gedachte, geen moment ga ik verder als u niet meegaat. Dit is uw werk en als het niet uw werk is, dan is het geen werk. Zo simpel ligt dat. Oh, ik denk dat we zo vaak, zo graag bezig zijn met het werk van de Heer. Oeh, ja, ja, ja. En wie gaat dat doen? Ja, dat zal de Heer moeten doen. Dat zal de Heer moeten doen. We zijn dus helemaal in verwachting van Hem. In gemeenschap met Hem. Dan moeten we zo eerst naar kijken naar dat woordje gemeenschap. Maar we gaan nu even kijken nog. Dus dat gaat gehaast. Je kunt hem zien gaan, een grote stapel. Hè? En hij groet niemand, hij gaat door. Maar de vrouw die gaat niet weg zonder Elisa. En Gehazi die gaat door, legt de staf op de jongen, maar er gebeurt niks. Hij komt terug, hij zegt, de jongen is niet ontwaakt. Nee, dat volgen we allemaal helemaal. En dan komt Elisa. En als je 1 Koningen 17 bekijkt, dan zie je dat Elia, of dat hij daarna met Elia over gesproken heeft, of liever gezegd, of dat Elia er met hem over gesproken heeft, dat weet ik niet. Maar Elia die deed datzelfde, hè. En dat is wel interessant als je de 1 Koningen 17 daarin leest, dat Elia dat ook zo gedaan heeft. Alleen, hier is nog een verdere werking als het ware in. Die moeten we zo ook bekijken. En dus Elisa die sloot de deur en die bad. En toen ging hij ook op het kind liggen. En nu is er hier een hele preek. Bent misschien een keer gaan preken. Is hier nou een hele preek. Maar kijk wat er staat hier zo. Dan gaan we dat eens even bekijken. Jongens, dit is echt een bijzonder. Dit is een heel mooi uittreksel als het ware. Dat we hier tegenkomen. Ja, natuurlijk eerst ging hij op het kind liggen. En het vlees van het kind werd warm. Daarna kwam hij weder een wandel in het huis. Eens herwaarts en eens derwaarts. Kwam weder. Breidde zich over hem uit. En hier is het punt. Hij niesde 7 keer. Nou, kun je een keer spreken Wim aan de 7 sniezen van deze jongen. Dus zie je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat zijn 7 punten, hè? Dan kun je toch een hele preek overhouden. Toch heb ik het idee, Bert, dat net iets voor jou is. Om eens over die 7 sniezen te spreken. Maar goed, ik laat het gewoon even bij. En ik hoor er nog wel over. En, als die trouwens op de site staat, dan wil ik hem wel, wil ik het wel zien. En luisteren. Maar goed, ik kan vanavond, zou dat te lang nemen om die 7 punten allemaal te behandelen. Maar... En nu, deze jongen die de ogen van open. En hij riep Gehazi en zei, roep deze Sunamitische. En hij riep ze en zij kwam tot hem en zei, neem uw zoon op. En zo kwam ze en viel voor zijn voet en boog zich te raden. En ze nam haar zoon op en ging uit. Is dit het laatste dat er over gezegd wordt? Want het vervolg hier is de dood in de pot van het andere. Maar dat is niet het laatste ervan gezegd wordt. Dit is eigenlijk, het is als het ware een inleiding voor hetgeen dat hierna komt. En dan kijk je even in het 8e hoofdstuk en er staat nog wat meer over. En daar over die Sunamitische vrouw. En dus die Elisa, die had verder contact, maar dat is er niet direct daar in het vervolg gezet. Dat staat nu hier in het 8e hoofdstuk. Tot die vrouw, welke zoon hij levend gemaakt had, zeggen dan maak u op en ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als vreemdeling waar gij verkeerde kunt, want de Heer heeft een honger geroepen die ook in het land 7 jaar komen zal. Dus, het is toch wel mooi als je zoon, mag ik hem even voor haar een geestelijke vader noemen, die je zo kon vertellen, oké, hier komt iets aan, je kunt beter zien dat je ergens anders eventjes gaat wonen, want het wordt hier een magere toestand. Mm. Nou, dat is toch een rijk iets om zo gemeenschap te hebben. Dus natuurlijk eventjes goed begrepen, dat Elisa die had een hele rijke gemeenschap met God. Je ziet dat ook, dat teruggetrokkene in dat opperzaaltje bij die vrouw. En dat hier zo, hij had dat contact met God. Ja, we moeten toch eventjes kijken hier zo hoor. Kunnen we eventjes in de Bijbel opslaan in 1 Johannes. 1 Johannes, u kent dat allemaal wel, maar we gaan dat er gewoon even bij brengen, want... Dat is heel belangrijk dat we die connectie ook hier maken. En 1 Johannes En in 1 Johannes, het eerste hoofdstuk, daar lezen we. Ik ga dit gewoon lezen van het begin. En moet eens kijken, dit is dus Elisa, die was voor het kruis. Wij zijn sinds het kruis. Maar als we weggaan van het kruis, dan hebben we dus geen gemeenschap meer. Dan is dat over. Want daar wordt gezegd, het is volbracht. En als we dat verliezen, dan zijn we zelf bezig of iets dergelijks, maar of liever gezegd helemaal niet bezig, of helemaal verkeerd bezig, hoe je het ook maar noemen wil, maar dan zijn we de weg kwijt, want alleen de weg naar het kruis leidt naar huis. Dus hier komt dat uit. Maar gerust weten, door mijn Bijbel heen, kom je overal wel een kruis tegen, want dat herinnert me ook nog voortdurend niet. Ik weet niet of ik dat nodig heb, maar in ieder geval, dat is een uiting van, zou je mogen zeggen. Hetgeen van het begin was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Kun je dat zien? Kun je dat voor je zien? Hoe dat die gemeenschap is van Johannes, want dit is Johannes die hier schrijft. Die Johannes die daar aan de boezem van de Heer Jezus lag, die zo... Welke vriend is onze Jezus, maar Johannes was ook een vriend van de Heer Jezus. Zo die plaats in te nemen, aan zijn hart, aan die boezem, aan die gemeenschap te kennen. Want dat je zo één bent met het hart van de Heer Jezus. Geliefde, wat een geweldig iets dat is. Maar dat had Elisa ook. Niet in deze zin, maar wel in de volheid van de Heer des Heren. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen, verkondigen jullie dat eeuwige leven. Het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Dat is hier natuurlijk geopenbaard op een manier die anders was in het Oude Testament, maar tegelijkertijd was God daar ook. Het is niet dat God daar vreemd was, nee, God was daar ook. Hij was daarbij. Je kunt dus terugkijken door je leven heen, maar je kunt ook terugkijken door de Bijbel heen en overal en iedere keer kun je zeggen, en God was erbij, God is erbij. Geliefde, wat een rust dat brengt in het leven, dat God erbij is. Wat ook er gebeurt in het leven, en niet alle dingen die er gebeuren, die zijn we blij mee, of zijn goed, of wat ook maar er is even zo goed, is er niets dat geen reden heeft. God heeft de reden voor alles wat er in u en mijn leven gebeurt. Hoewel wij dat misschien direct niet zelf zien en zeker niet begrijpen, maar toch gaat God door. Ik vind het zo mooi als je door je Bijbel heen leest en zie hoe God is. Want dan kun je zeggen, met deze God mag ik, niet alleen kan ik, maar mag ik ook gemeenschap hebben. Die vrijheid mag ik hebben. Niet omdat er enig goed in deze man zou zijn. Maar omdat God die genade geeft. Omdat God die weg geopend heeft. Omdat de Heer Jezus is gekomen. Omdat het bloed daar gestort is. Omdat hij vergeven heeft. En dat hij ook vergeten is. Ach, liefde, wat een voorrecht om een kind van de levende God te zijn. Heer. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Omdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Oh. Ja? Ja? Ja. Ja, blijdschap betekent niet altijd linker dat we een hele dag lopen te lachen, want de mensen die dat doen zijn meestal niet, die laten maar zitten. Deze dingen schrijven u opdat uw blijdschap vervuld zij. Vervuld. Zie, als je vervuld bent met de Heer Jezus, ik zat te lezen in Johannes 11, en dan zegt hij, opdat gij moogt geloven. Wat een diepte, wat een rijkdom. De Heer Jezus, die zegt net, Lazarus komt eruit. Opdat gij moogt geloven. Wonderlijk, hè? Dat geloven. Dat vertrouwen, dat weten. Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen. Dat God licht is. En gans geen duisternis in hem is. Indien we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij in duisternis wandelen. Zo liegen wij. En doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En zien wat er gebeurt. En het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Het zegt niet dat we dan niet zondigen. Nee, het zegt juist dat terwijl we aan het wandelen zijn, blijkbaar, toch zondigen. Maar dat de Heer Jezus, terwijl we in die gemeenschap wandelen, ons reinigt. Oh, dat is mooi, hè? Ja, dat is een rijkdom. En dan zegt hij niet, wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en dus de waarheid is in ons niet. Is er iemand zonder zonde hier? Ik denk het niet. Nee. Maar de zonden zijn wel verrekend. Het is allemaal betaald, het is allemaal verrekend. Wat een rijkdom. Indien wij onze zonden belijden. Oh, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Mooi is dat, hè? Dus je gaat je zonde blijden. Ik wou bijna zeggen, zondig wel eens. Ja, heb je het nou gezondigd? Heb je het beleden? Ja, weet u, ik vind zo mooi, dat wanneer ik zondig, dat vind ik niet mooi, maar dat ik mag opzien en dat ik dan mag zien naar het kruis dat zegt het is volbracht. En dat zorgt ervoor niet alleen dat ik dan weet dat mijn zonden vergeven zijn, maar dat ze vergeten zijn en dat hij reinigt ook dat geweten dat er soms mee kan zitten. Hebreeën 9 vers 14. Wat een rijkdom dat we toch hebben. Hè? Wat een rijkdom. Wat een rijkdom is er in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Die grote, oneindige grote rijkdom. Nou, hij gaat wel verder om ons te vertellen. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Ik hoor wel van mensen die zeggen, ik zondig niet meer. Ik heb dat nog. Ik moet heel eerlijk zijn, als zo iemand dat tegen me zegt, dan heb ik een neiging. Dan om er dichtbij te gaan staan en dan zien als ik mijn hart misschien even op de tenen kon zetten, zien of dat dan gezondigd zou worden of niet. Maar dat is natuurlijk niet goed, maar goed. Doet u ook wel eens zoiets dat niet goed is helemaal? Mijn kinderkind, hij gaat door. Hij gaat door. Mijn kinderen, zo je schrijft u deze dingen, omdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hier is onze advocaat en die heeft nog nooit een zaak verloren. Nog nooit. En dat is mijn advocaat. In het Engels staat er ook advocaat. Maar, en hier staat de voorspraak, en dat is ook goed. En moet kijken. En hij is de verzoening voor onze zonde. Niet voor ons alleen, maar voor de hele wereld. De hele wereld. Allemaal mogen ze komen. In die gemeenschap mogen we leven. Dat we mogen iedereen meebrengen. We mogen iedereen vertellen. We mogen daar zo in leven dat ook iedereen dat mag zien. De verzoening, het verzoendeksel. Dan moet je even teruggaan naar het Oude Testament en die tabernakel gaan in dat heilige der heiligen en daar lag het verzoendeksel, dat lag bovenop de ark. Er zat altijd bloed op. Verzoendeksel. De Heer Jezus is ons verzoendeksel. Lag bovenop de wet, hè. De wet die zat daar in die ark. En daar was het. Verzoendeksel lag erboven. De cherubim die keken er zo op neer. Ja. Allemaal goud. Allemaal sprekende van de Heer Jezus. Van begin tot eind. Geliefde. Lag bloed op. Allemaal vergeven. Net eronder. Ja, maar die zat er wel onder. Verzoendeksel. Dat is de Heer Jezus. En dan kijk u even met me mee nog naar, sinds dat we hier toch zijn, dat kost niet meer hoor. En dat is in vers 15 van ditzelfde hoofdstuk. en er staat een paar duidelijke woorden aangaande het leven met de Heer Jezus. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. En hier heb je bijvoorbeeld in vers 16 heb je de herhaling van Genesis 3. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En hier iets heel duidelijks. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Die blijft tot in de eeuwigheid, die de wil van God doet. Zeg, is het wel met u? Is het wel met u? Is het echt wel met u? Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welke liefdevolle vriend is hij? O, dat is de Heer Jezus. Er is niemand zoals hij. Is het wel met u? Is het wel met u? Zal u nog wel een keertje meer gevraagd worden misschien? Is het wel met u? Hè? Ja. Maar u ziet dus de gevaren. De wereld gaat voorbij. Haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet. Blijft in de eeuwigheid. Is het mooi? Is het rijk? Is het bijzonder om de wil van God te doen? Ik denk dat er te veel moeilijkheden aan verbonden zijn vaak. Ik kan me niet voorstellen dat God iets in het duister legt dat in het licht bedoeld is. En dat de Heer Jezus die is gekomen om de wil van God te doen. En dat hij ook aan ons doorgeeft om in duidelijkheid de wil van God te doen. De wil van de Vader te doen. Dat zo duidelijk maakt in het leven met hem. Zoals Johannes dat hier doorgeeft. Want dat is een doorgeven van het aan zijn boezem liggen, aan zijn hart liggen, naar zijn hart luisteren. Want als je eraan ligt, dan luister je er ook naar. En dan, oh, dit is het. Dan gaat het er niet meer om wat ik doe, maar wat hij gedaan heeft. En dat we in ons leven daarmee bezig zijn. Met wat hij gedaan heeft. Kunnen we nog even teruggaan naar Johannes in het 14e hoofdstuk. Bekend allemaal, dat weet ik. Maar het past er gewoon helemaal in. En je hebt hoofdstuk 11. En dan hebben we natuurlijk Lazarus, die komt eruit. En dan hebben we hoofdstuk 12. En dan wordt de Heer Jezus bediend daar. En dan wordt er gevraagd, gelooft gij? En dan moet de zoon des mensen verhoogd worden. Maar hier in dat 14e hoofdstuk, daar hebben we deze woorden. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Wat een woord, hè? En hier is de Heer Jezus. En die is naar de Vader gegaan. En die is daar aan het gereed maken uw plaatsje bij hem. Uw plaatsje. En moet luisteren. Die weet wanneer dat plaatsje gereed is. En dan zegt hij, nou kom je thuis. Dat heeft niks te maken met hoe gezond of hoe ziek u bent. Dat heeft er helemaal niet mee te maken. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld onze dochter, de schoonvader, die is 94. En die ligt, wij zouden misschien zeggen, die ligt op sterven. Maar nee, die ligt gewoon te wachten tot hij naar huis gaat. Dat is iets heel anders, hè? We hebben van die uitdrukkingen die eigenlijk niet logisch zijn. Hè? Ga je op sterven liggen? Nou, nee. Je gaat wachten. Heren, wanneer is... Ja, we hebben een oude tante, heb ik wel eens iets van gezegd, denk ik. Die is ook 94 trouwens. Die is niet helemaal tevreden met de Heer dat ze nog niet gehaald is. En ik weet nog, mijn lieve moeder, die was 88. En dan zei ze, die had het nogal benauwd en zo. En ze kon nog niet eens met me binnen, maar wat er handen. En dat de Heer me neemt, dat hij me komt halen. En toen zat ik een keer zo met haar. En dan ging ze. Dan ging ze. Mooi is dat, hè? En dan zeggen mensen, erg, hè? Nee, we zijn, dit is antwoord op gebed, en dat zou je erg vinden. Ja, soms zijn mensen echt onbegrijpelijk, hè? Nou, dus ja, dat zijn wel rijke momenten natuurlijk. Oké, dus hier zijn we die vele woningen, zo, dus geen gebrek aan plaats. Sorry, maar nooit het idee. Ik kreeg pas eigenlijk, ik weet niet eens meer waar dat vandaan komt, maar iemand gaf het beeld dat die stad, die moet ongeveer 2400 kilometer breed, of wat het met mijlen zijn. Als ze breed zijn, hoog zijn en diep zijn, nou, dan is er hele ruimte daar, hè. Ik weet niet hoeveel verdiepingen dat erin zaten, ik heb dat allemaal niet meer gekeken, want dat wordt mij te technisch, maar iets voor jou misschien, je hebt nog wel technisch ingesteld. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereiden, dan kom ik weder en zal u tot me nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Kun je dat voelen? Dat de Heer Jezus een belang heeft dat wij bij hem zullen zijn. Kan men nog denken dat die bruidegom toch nog meerdere uitziet dan die bruid? Bruidt hem? Ja, bruid is een beetje onverschillig, hè? Ja. Ik weet niet of dat altijd zo is, maar in ieder geval, ja, die hier bruidt wel, hè? En die bruidegom, hey, zien jullie er niet meer uit? Wat zeg ik? Oh, is het wel? Is het wel? Is het wel? Is het wel met u? Ja? Het lijkt niet helemaal op soms, hè. Nou, zou de Heer Jezus dat ook willen zeggen? En waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij.
Weg? We weten helemaal niet waar u heen gaat. En hoe zou u de weg weten?
Nou, dan kijk je naar het antwoord. Is dat niet een menselijk antwoord? Hè? Ja, kijk maar. En zou de Heer Jezus wel eens iets met een zucht zeggen? Nou, als hij dat gedaan heeft, dan heeft hij dit zeker met een zucht. Ik ben de weg. Ik ben de weg. Ben nog steeds op zoek naar de weg. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Kun je zien hoe die mens... Ik kan niet weten hoe u allemaal tot de Heer gekomen bent, in wat voor situatie, maar ik weet toch dat ik er weer kwam. Man, je had me met geen 10 paarden terug kunnen halen. Hé, wat is er allemaal gebeurd? Ik kom thuis, mevrouw, en zeg, wat is er met jou gebeurd? Een ongeluk gehad? Nee, ik ben naar voren gegaan. Je hebt een dwaas van jezelf gemaakt. Ja, dat heb ik zeker niet altijd. De weg, de waarheid en het leven. Is dat niet bijzonder? Dat leven met hem. Voelt u het? Dat leven met hem. Je voelt als het ware dat hart van hem kloppen. Dat hart van hem houdt je in stand. Dat het hart van hem doet je voortdurend doorgaan. En dat doet je niet zeggen, ik leg mijn hoofd in mijn hart. Hè? Ja, nee. Nou, nu gaan we nog even terug naar... waar we waren in ieder geval. Dus dat was hoofdstuk 8. En dan, maar kijk wat er gebeurt nou. Ziet er wat er gebeurt vanuit die gemeenschap. Dat is gewoon gebeurd uit die gemeenschap. En dus die Elisa, die zegt nu tegen die vrouw en de vriend. Ik weet niet, de man was al oud. Of dat hij nog leefde, dat staat hier niet. Dus daar gaan we het ook niet over hebben. Maar in ieder geval, er komt een droogte. Vers 2 van hoofdstuk 8. En de vrouw had zich opgemaakt en had gedaan naar het woord van de man Gods. Want ze was gegaan met haar huisgezin en had als vreemdeling verkeerd in het land van Filistijnen 7 jaren. En het geschiedde met het einde der 7 jaren dat de vrouw uit het land van Filistijnen wederkeerde. En ze ging uit dat zij tot de koning riep. Om haar huis en om haar akker. Dus ze kwam bij de koning terug. Oh, koning! Nou ja, dat helpt vaak ook niks natuurlijk, want die koningen die geven er ook niet veel acht op. Hè? Maar, dat was natuurlijk, je ziet hoe God alles zo mooi, mag ik het even zo menselijk zeggen, op een rijtje heeft. Dat alles zo loopt. Dat bij God zijn er geen strubbelingen. Zie, God die heeft alles geregeld van de eeuwigheid af. Er is niets vreemds voor God. Er is ook in uw leven niets vreemds. En daarom kunt u het in alle tijden gerust zeggen. Is het wel? Is het wel? Ja, het is wel. Ja, maar kijk eens wat erin gebeurt. Ja? Ja? Is dat iets dat aan de Heer voorbij gegaan is? Of is hij erbij? Of heeft hij er weet van? Zijn er gebeurtenissen in je leven waarin je zegt, ik denk dat God er niet bij was? Ja, ik denk dat mensen vaak zo leven. Dan hebben we het natuurlijk niet over de wereld, dan hebben we het over christendom. Zo weinig vertrouwen in God. En als er is er maar één in deze hele wereld te vertrouwen, dat is God. U zegt maar, kun je mij niet vertrouwen? Nee. U kunt mij niet vertrouwen. Dan moet je beslist niet aan beginnen. Waarom niet? Ik kan u geen garantie geven dat ik hier morgen nog ben. Dus waar kun je me dan in vertrouwen? Ik kan geen... zo de Heer wil zijn hier op zondag. Maar dat zou toch in de hand van de Heer zijn en anders niet. Want dan... Ja, misschien wil ik bij mijn bruidegom om. En als die zegt, ik kom je plekje in de squad, dan zeg ik, ha, daar gaan we. En jullie zien het nog niet zitten. Tja, zo gaat het toch? En dus, nee, er is niemand te vertrouwen, want er is niemand die enige zekerheid heeft over de volgende seconde. Nee. Niet eens minuut, maar seconde. En dan hebben we het al over morgen en over volgende week en kans om de nood. We hebben al dingen besteld voor volgende zondag. Tuurlijk, je moet er wel een rekening mee houden. Maar, dat is allemaal alleen maar in de wil van de Heer. En als het niet in de wil van de Heer is, dan kun je het gerust vergeten. Dan ben je beter af dat het allemaal gewoon voorbij gaat. Oké, we gaan nog eventjes verder hier zo. En dus, ze gaat hier zo in de woonste, nu komt ze bij de koning. En de koning, die was nu in gesprek met Gehazi. Dus dat zou wel voor die tijd geweest zijn, want anders had hij niet bij de koning binnenkomen. Dus u begrijpt dat het moet voor hoofdstuk 5 geweest zijn. En vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het geschiedde als hij de koning vertelde hoe hij een dode had levend gemaakt. Nou, dat is natuurlijk al een beetje direct gezegd. Ziet, zo riep de vrouw, welke zoon hij levend gemaakt had, tot de koning. Om haar huis en om haar akker. Nou, dat is... U gelooft toch hopelijk niet in toeval. Want dan zal ik u toch toevallig vertellen dat u helemaal toevallig fout zit. Huh? Maar je zat er van te kijken, de mensen. Dit is toch geweldig hoe God... Zeg, kent u dat? Al de weg leidt mij mijn heiland. Maar wat wil je dan verder nog? Dan is er nog verder niks, geen gebruik meer. De Heer is mijn herder. Zonder hem kan ik niet verder. Dan sta je stil of je gaat vooruit. En je gaat met hem vooruit. Hè? Zonder hem niet. Nou, hier moet je kijken. Dat is toch wel geweldig. Hè? En toen zei de gazi, meneer, koning. Dit is de vrouw. En dit is haar zoon. Die Elisa heeft levend gemaakt. Hij kende dus die zoon nog. En dat was wel 7 jaar later in ieder geval. Hoeveel precies later, dat weten we niet. Dat staat er niet allemaal. Maar in ieder geval, 7 jaar. Nou, een jongen die schiet al aardig op in 7 jaar, hè. Dus, maar, hé, hey, er is... Hé, hey, en wat zeg je nou als je zoiets tegenkomt in je leven? Zo, dat is ook toevallig. Nee, helemaal niet toevallig. Ik weet nog, dit is alweer, ik denk dat 4 jaar geleden is nu. Wij stonden op vliegveld om terug te gaan naar Nederland, en Canada dus op vliegveld. En daar stonden we zo'n goede dag te zeggen eigenlijk. In die tijd was het en we zouden dan naar boven gaan. Want dan gaf het dat, dan moet nog een paar uur wachten natuurlijk. Maar in ieder geval, daar zitten we. Dus zo was er, waar nog hier. En dan zie ik ineens een jonge man aankomen. Die had ik niet gezien sinds dat hij zo hoog was. Maar dat was nou getrouwd. En intussen was trouwens ook zijn vrouw overleden. Want dan zou naar Zuid-Afrika gaan. Hij had de training van New Tribes gedaan en zo. Maar ik had wel foto's van hem gezien. Dus hij kwam van, goeiedag Curtis. Zo. En dan kwam hij aan. Met zijn kindertjes. Kijk een beetje verder. Kijk nog een keer om. En dan komen zijn vader en moeder aan. Dat waren onze buren geweest. Die kwam ook bij ons naar de gemeente. Was niet altijd even makkelijk. Zal ik het al bij laten? Dan heb je het al begrepen. En dus, wij begroeten elkaar. Dat was allemaal zo, want er is verder niks tussen en zo. Dus ja, die gingen met hetzelfde vliegtuig als wij. We hadden die jaren niet gezien. Want ze zijn maar ergens anders naartoe verhuisd. En dus we zijn jaren niet gezien. Dus we gaan met z'n vieren, gaan we verder. Dus we zitten erboven, zitten van. Hij zei altijd, Pastor. Hij zegt, Pastor. Let's remember the good things. The good times. Al het andere was voorbij. We hadden best eens moeilijkheden gehad. Ik weet niet of u wel eens moeilijkheden met iemand hebt. Maar we hadden best eens moeilijkheden gehad. Het was ook in de tijd dat we gebouwen bouwden, weet ik het wat allemaal. Maar wij hebben daar een tijd gehad van gemeenschap. En we kwamen daar aan in IJsland en we hebben daar met z'n vieren hebben we er zitten eten. Ja, dan kom je daar om 's nachts om 4 uur aan, weet ik het wel. Dus dan ga je ontbijt zitten eten zien. Nou, gezellig zitten eten. Nou, sinds hebben we het ook niet meer gezien natuurlijk. Maar, zie je hoe bijzonder het leven kan zijn, hè? Hoe bijzonder het leven kan zijn. En waar leef je dan mee? Leef je dan met de herinneringen die goed zijn? Ik vond het zo mooi zoals je dat zegt. Let's remember the good times. En dat hebben we ook gedaan. Er waren verschillende dingen die best moeilijk waren in hun leven. Dat zag ik ook wel. En van de plaats ook duidelijk over. Daar hebben we ook voor gebeden. Mooi is dat hij toch zo met elkaar omgaat. Want straks. Straks. Je denkt toch niet dat je straks. Iedereen heeft toch wel eens iemand dat hij niet zo dichtbaar is. Dat is netjes gezegd, hè. Vooral voor mij natuurlijk. Veronderstel dat hij straks komt bij de Heer en zegt... Hij zit daar. Dan ga ik maar aan de andere kant van de hemel zitten. Ja, dat zou toch wel zijn, hè. Geliefde, het gaat er dus nu om... Hoe is mijn gemeenschap met de Heer? Want als mijn gemeenschap met de Heer is... Dan kan ik gemeenschap hebben met een ander. Zie, daar zit het in de zin. Zo, u ziet, we gaan verder. Maar ik heb nog een vraag voor u. Is het wel? Zie. Dan moet je kijken hier wat er uitkwam. Hè? Dus, en de koning die gaat nu die vrouw ondervragen. En zij vertelde het hem. En die koning die gaf haar een kamerling zegt, zorg dat ze alles krijgt. Zorg dat ze alles krijgt. Ziet u de doorwerking? De doorwerking van die gemeenschap die gewerkt is vanuit Elisa's leven. Zo het leven van die vrouw en zo het leven van die zoon. En nu de invloed hier in paleis, zullen we het even zo uitdrukken. En nu, in deze toch wat moeilijke tijd voor haar, komt het hele leven weer naar voren en krijgt ze alles wat ze had terug. Geliefde, het is zo bijzonder. Je krijgt dus, je ontvangt het leven vanuit de dood. En dan moet je sterven. En daarna ga je leven. Zie, dat is het leven met de Heer Jezus. Hemelse Vader, we kunnen niet anders doen dan u danken, loven en prijzen voor zoveel goedheid, genade, liefde en trouw. Het is allemaal zo hoog, het is zo heilig, het is zo liefdevol, het is zo bijzonder, het is zo wonderlijk. We kunnen alleen maar zeggen, heren, hoe is het mogelijk dat dit mogelijk is? Heren, we gaan zo een ieder tot u trekken met die koorden van liefde en genade. Dat een ieder mag weten wat het is om zo in de volheid van de Heer Jezus te leven. Zo aan zijn boezem, aan zijn borst, aan zijn hart te liggen. En zo te horen hoe dat hart klopt voor een ieder persoonlijk en voor alle tezamen. Dat de Heer Jezus in al deze dingen verheerlijk mag worden. O, dat we meer van hem mogen zien. Dat we ook hem mogen uitstralen. En dat een ieder mag weten. Jezus Christus, hij is Heer van mijn leven. Tot verheerlijking van God de Vader. Vader, zo willen we u graag een ieder persoonlijk aan u opdragen. En de gemeente in zijn geheel. Dat in alles de Heer Jezus verheerlijkt wordt. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.